Gemeente, de fariseërs hadden zich al in de handen gewreven. Waarom? Johannes de Doper, de voorloper, had de groep van de volgelingen van de Heer Jezus verlaten. En dat zou een geweldige afbreuk doen aan de verering van het volk voor hem. U weet misschien, Johannes de Doper is in de gevangenis. Hij had de koning Herodes onverfroren de waarheid gezegd en de les gelezen. En dat is, zoals zo vaak, onverdraaglijk voor een mens en natuurlijk ook voor een machthebber die gewend is aan de vleierij om zich heen. Herodes had Johannes dan ook laten oppakken. En nu zucht hij daar in een vunzig hol. Moet je daar maar geen voorstelling van maken. En raakt daar de voorloper van Jezus. Die hem had aangewezen. Ziet het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij raakt zelf in vertwijfeling. Is Jezus van Nazareth wel de beloofde Messias? Of moeten wij toch nog een ander verwachten? En dat terwijl Johannes hem met de vinger had aangewezen. En nu? Nu is de Heer Jezus volstrekt solidair met zijn voorloper. En trekt Johannes vlak naast zichzelf. Ze staan hem zo te zeggen schouder aan schouder. En hij kiest radicaal partij voor zijn heroud. En hij laat hem zien in zijn trouwe arbeid. Waarachtig en eerlijk. En dan plotseling velt hij een oordeel. Hij veroordeelt niet Johannes. Maar de houding van het volk. De houding die het volk eerst heeft aangenomen tegenover Johannes. En de houding die het volk nu aanneemt ten opzichte van hemzelf. En dan gebruikt hij een beeld, een gelijkenis, zoals zo vaak, midden uit het leven. En hij zegt, kom maar eens mee. Daar spelen kinderen op de markt. U kunt zich dat allemaal voorstellen. Zo'n marktplaats is als het ware een trefpunt. En daar zoeken ze elkaar op, dat hebben ze ook nodig. En daar hebben ze de ruimte. En daar doen ze hun spelletjes. En wat doen kinderen graag? Ze apen de grote na. Wat doen ze? Ze rangeren optochten. Processies, dat maakt altijd indruk. Die zijn altijd in trek. Maar, zegt de Heer Jezus, wat is er vandaag met die kinderen aan de hand? Ze spelen helemaal niet met elkaar. Ze hangen gewoon maar wat rond. Ze maken ruzie. En dan verdelen ze zich in groepen. Die zich tegen elkaar laten ophitsen. En de ene groep die wil helemaal niks. Dat is niet leuk en daar is niks aan. En dat bederft en vergalt het spel van de anderen. En daar zitten die kinderen nu. Dat is het resultaat. Midden op het plein. En daar zitten ze te pruilen. En verderop staat er een tegen een huis geleund. En dat zijn de vriendjes, ook een groepje, de spelbrekers. En dan zeggen ze, met jullie is helemaal niks te beginnen. Dat roepen ze elkaar verwijtend toe. Want we hebben voor jullie op de fluit gespeeld. Maar jullie wilden niet dansen. Er kwam geen voet van de grond. Jullie wilden geen bruiloftje spelen. U weet ook wel, met zo'n optocht. En dan gaan de fluitspelers voorop. Nu ja, willen jullie dat niet, dan maar wat anders. Dan zullen we maar begrafenisjes spelen. En we gingen twee aan twee lopen met hele lange, ernstige gezichten. En we hebben klaagliederen gezongen. Dat ging nogal luidruchtig in het oosten. Wij zijn heel stil en eerbiedig. Tenminste, dat hoort zo bij een begrafenis. Gebeurt ook niet altijd. Maar in het oosten werd daar luid geklaagd. Maar ook nu met hetzelfde resultaat. De kinderen willen niet meedoen. En nu zien we in dat beeld die kinderen op het plein. Ze zijn net verongelijkte mensen. Mensen verongelijkt die zwaar klagen. En dat is zo makkelijk klagen over onrecht dat ze is aangedaan. En dan moeten we even goed opletten, want kijk, die kinderen dat zijn al echt de bazen. Ze weten wat ze willen. Ze zijn, om zo te zeggen, geboren spelleiders. Plantrekkers. En zij zullen wel even zeggen hoe het moet. Als die anderen nu maar doen wat zij zeggen. Zo stonden ons ook vaak. Maar die kinderen laten zich niet zomaar dicteren. Ze voelen zich verongelijkt. Moeten wij dan altijd maar doen wat jullie zeggen? En wat jullie willen? Wij hebben toch ook recht om te doen wat wij willen. En dan hebt u daar de vergelijking. Die kinderen die bazen over anderen. En die anderen die zeggen, maar jullie zijn altijd zo eigenzinnig. En zo bazig. En u zegt de Heer Jezus, zo is dit geslacht. Waaronder mijn voorloper Johannes is opgetreden. Het geslacht waaronder ik nu optreed. Eigenzinnig geven ze hun oordeel. Eerst over Johannes. Maar dan ook impliciet over de Heer Jezus zelf. Johannes. Bij de Jordaan. Hoe heeft het volk hem bewonderd? Ze kwamen met stromen luisteren. Dat was een nieuw geluid. Wat een man. Wat kon hij preken? En wat zei hij de mensen? Ongewassen de waarheid. Ongezouten. Hij ontzag letterlijk niets en niemand. Ook de koning Herodes niet. En hoe streng was hij niet tegenover anderen. Maar ook tegenover zichzelf. Hij was een man die het in zijn eigen levensvoering heel nauw nam. Geen Bourgondische tafel. Elke dag hetzelfde menu. En wat was dat? Sprinkhanen en wilde honing. Stelt u zich voor. Nou, daar konden de priesters uit Jeruzalem het mee doen. Die zo graag uit eten gingen. En het liefst vooraan zaten. Die konden daar wel een voorbeeld in nemen. Och, maar van lieverlee, dan gaat dat toch vervelen. Elke dag sprinkhanen en wilde honing. Ze hadden het ook wel eens geprobeerd. En het nagedaan. Maar je kreeg er toch een raar en een naar gevoel van in je maag. En hoe hield die Johannes dat uit? En dan komt de Heer Jezus zelf. En het volk was natuurlijk al lang weer aan hun eigen zeer geliefde visgerechten gegaan. En ze hadden hun spijzen naar de Joodse trant van die tijd rijkelijk voorzien van suiker. En van uien en van knoflook. Dat smaakte toch beter. Daar hield je het beter bij uit. En wat doet Jezus van Nazareth? Is die ook zo streng als Johannes, zijn voorloper? Heeft hij ook zo'n bijzondere vorm van ascese? Nee. Hij zit gewoon bij de mensen aan tafel in huis. Rustig. En hij eet met ze mee. En je bent direct bij hem op je gemak. Tot zelfs de tollenaars en de zondaren, de lieden die in een kwade reuk stonden, ook bij hem kwamen. En ook door hem werden ontvangen aan tafel. Hij at met ze. Een heel bijzondere vorm van gemeenschap in het oosten. En dan komt het, dan moet je nu de mensen in de zoren. Nee, dat deugt ook niet. Dat kan van geen kant. Dat is geen zuiver werk. Het is dus nooit goed of het deugt niet. En mensen die het graag er zelf behoorlijk van nemen en die zich nooit een toom of een teugel laten aanleggen. Ze weten wel precies hoe een profeet zich moet gedragen. En hoe die moet zijn. En wat zijn tafelmenu is. Hij moet in een bijzondere reuk van heiligheid zijn. En dan is daarmee het vonnis ook over de Heer Jezus al geveld. Bij Israël, bij het volk van zijn dagen. En ze wijzen hem na. En ze zeggen notabene, daar gaat hij. Een mens die er een vrolijk leven van neemt. En die helemaal niet uitkijkt in wat voor gezelschap die verkeert. Tollenaren, dat zijn zijn boezemvrienden. En notabene een vraat en een wijnzuiper. Hoe durven ze? Dat volk Israël heeft er niets van verstaan. Waarom Johannes een ander mens moest zijn en een andere gedragslijn moest volgen. Johannes die als met de stem van de donder de wereldgelijkvormigheid van zijn dagen een gebiedend halt toeroept. En die met zijn sobere levenswijze het wereldse doen en laten van de priesters en van de eerste stand daar in Jeruzalem veroordeelde. Logenstrafte. Maar toen hij het voorbereidende werk gedaan had, toen kwam immers hij die na hem kwam om daar een dankbaar gebruik van te maken. Om aan dat gewoon menselijke zijn plaats te geven. De zoon des mensen. Die dat doet blinken in het licht van zijn goddelijke ontferming. Mens is gelijk als wij. Maar het toen levende geslacht was horende doof en ziende blind. Komt meer voor. En het knipte alles gelijk als met de Black & Decker. Een profeet moet zijn als een profeet. En Jezus moet zijn als Johannes. Dat was nog eens een man geweest. Ze waren lang vergeten dat ze bepaald niet naar de prediking van Johannes gehandeld en geluisterd hadden. Bekeert u en gelooft het evangelie. Zo is het met de publieke opinie. Dat is niet alleen in de maatschappij, maar in de kerk net zo. Je noemt dat een openbare mening. En die is altijd kortzichtig. Die wordt door hypes of door emoties bepaald. En vandaag lopen ze hier achteraan en morgen daar achteraan. En ze hebben kritiek op Johannes en ze hebben kritiek op de Heer Jezus zelf. En ze spelen ze het liefst tegen elkaar uit. En dan, de Heer Jezus verdedigt zichzelf niet. Hij verdedigt ook zijn voorloper niet. Hij klaagt ook niet over de bejegening van Johannes. Hij geeft het alles in Gods hand. En hij trekt de zaak uit het persoonlijke vlak. Het gaat niet om personen. Maar het gaat om de zaak waarvoor ze beiden stonden. De wijsheid van God die hen beiden gezonden heeft. De wijsheid die apostel Paulus later zal noemen de veelkleurige wijsheid van God. Die niet houdt van één strakke vorm waarin alles geprest moet worden. Heer en knecht, klein en groot. Maar die wijsheid die de vrijheid verleent om de vorm te kiezen die past bij de levensroeping. En de wijsheid wordt gerechtvaardigd van haar kinderen. Dit geslacht uit de tijd van de Heer Jezus. Wat heeft het gedaan? Het heeft gepraat en nog weer eens gepraat en gefit, eindeloos, altijd weer wat anders. En Johannes en zijn grote meester die na hem kwam, wat hebben zij gedaan? Ze hebben hun arbeid, hun roeping voortgezet en vervuld. Dwars door al die om hun oren gonzende verwijten heen. En die beide evenals de kinderen op de markt, die door de anderen voortdurend uitgekleed waren als spelbedervers, met wie je nooit kunt opschieten, Die hebben hun taak verricht in alle eenvoud en trouw. Ze hebben niet veel over zichzelf gepraat. Maar hun woorden en daden snijden door de eeuwen heen. En door de harten van de mensen. En zelfs door de eeuwigheid. En hun woorden en daden banen een weg in gerechtigheid door dit leven. En zelfs door de dood. En dan keert in ons teksthoofdstuk vers 19 terug tot vers 2. De werken van de Heer Jezus. De daden die Hij doet. Dat is geen rivier die doodloopt in het zand. Maar deze stroom van genade baant zich een weg door de bossen en door de rotsen, breekt de heuvelen en snelt door de dalen. Het wonderbare werk van Christus, van zijn genade en gerechtigheid. Daarin wordt de eeuwige wijsheid van God gerechtvaardigd. En Johannes, een stoere werker, hij wordt gerechtvaardigd. Niet omdat hij op de kant staat van die babbelaars, van die fitters en bedillers. Maar dat hij trouw zijn roeping heeft vervuld in het grote werk van God. En haast legt Johannes de laatste hand aan zijn levenswerk. Wanneer hij in de gehoorzaamheid van het geloof zijn hoofd legt op het blok. En als voorloper zijn meester voorgaat op de weg naar het kruis van Golgotha. Waar alles op aanstuurt. In de hoge en wonderbare wijsheid en regering van God. En zo tekent de Heer Jezus hier met zeer korte en duidelijke woorden die diepe weg die hij zelf te gaan heeft. En in zijn navolging ook al zijn dienaren. Want de knecht is niet meerder dan zijn Heer. Hij staat hier. En zijn dienaren staan er ook. Vrij van alle aantijgingen. Van alle aanmerkingen en bedilzucht. Hij staat daar verheugd in God. Overgegeven aan zijn weg, aan zijn messiaanse roeping, waarmee hij zichzelf ter beschikking heeft gesteld, als de zoon des vaders, als de geliefde zoon, in wie de vader al zijn welbehagen heeft, omdat hij het werk der verlossing van zondaren op zich genomen heeft. En hij weet dat uiteindelijk de rechtvaardiging van zijn werken en daden niet zal uitblijven. Maar hij weet ook dat hij het de mensen nooit en nergens naar de zin kan maken. Treedt hij streng op, dan zijn van alle kanten de verwijten. Wat zijn die eisen hard? Daar kan toch immers geen mens aan voldoen? Daar zullen we dus maar niet eens aan beginnen. Is hij mild? Is hij vriendelijk, geduldig, gaarne, vergevend? Dan heet het, daar gaat het ook even allemaal gemakkelijk te van langs. Bij zo'n evangelieprediking kan alles er vandoor. Het is nooit goed. En menselijk gezien, als je naar mensen zou luisteren, zou het zijn om alle moed te verliezen. Maar we zijn geroepen om dat ene evangelie te verkondigen. Dat verankerd is in de wet en in het recht van God. En dan zegt Paulus, de wet is geestelijk en die oordeelt geestelijk. En dan kan er helemaal niets bij door. Dan wordt een mens alles ontnomen, alles weggeslagen, alles vleeselijk. En wie toch met de hand in Gods raderwerk wil grijpen, die moet zijn handen thuis houden. Want daar drijft de Heilige Geest in. En als wij die raderen vastgrijpen, dan gaat het mis. De wet is geestelijk en, zegt Paulus, wij, ik ben vleeselijk. Verkocht als een slaaf aan die drijver, de zonde. Zo verslaafd. Als een slaaf die zichzelf nooit kan vrijkopen. En zo straf als de Heere Christus in zijn evangelie de wet predikt. Kijk maar aan de bergreden. Die wet telkens verdiepend. Zo verdiepend dat niemand eronder uit kan. Of zo serieus als onze catechismus de wet predikt. Mensen zeggen dat is gewoon verschrikkelijk. Daar schiet geen enkele roem voor de mens bij over. En we liggen voor de wet in de tempel. Zoals daar Dagon lag. U weet wel, die lag daar voor de ark. En hoe lag die daar? En het was een figuur, dat was symbolisch, maar wel zinrijk. Zijn handen afgehouden. De handen die het werk hadden moeten doen. En het hoofd ernaast afgehouden. Dat hoofd, waarin altijd weer de plannen voor de goede werken worden gesmeed. En dan zeggen mensen in vertwijfeling, maar die reden is hard. Zo hard. Wie kan dat horen? En dan zeggen we, hoort het evangelie. Want het is Gods opdracht om het evangelie te preken. Met een genade van God, die zo vrij is en zo machtig. En dan zeggen we het met de woorden van de oude geliefde Heidelberger. Dat al is het dat mijn geweten mij aanklaagt. Dat ik tegen alle geboden van God zwaar gezondigd heb. En geen enkel ervan gehouden. En dan gaat ons hele verleden overboord. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Dan gaat ook onze toekomst met alle goede voornemens eraan. Nochtans God. Zonder enige verdiensten van mijn kant, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Ook de heiligheid als een geschenk van Gods genade. Alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan. Ja, alsof ik in eigen persoon alle gerechtigheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. In zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Zo predikt ons het evangelie. De rijkdom van Gods genade. Zo vrij, zo koninklijk royaal. Als een genade voor zondaren, voor overtreders, tot hun laatste snik toe. En dan is het alweer niet goed. En dan klinkt het verwijt dat het roekeloos is om zo de rechtvaardiging van de goddelozen te prediken. Dat maakt mensen zorgeloos en dat maakt de genade goedkoop. Zonder vermaan, zonder wet, zonder enig werk. En u hoort, het is alweer niet goed. Met de wet klopt het niet, het is de straf, en met het evangelie klopt het ook niet, want het is te roekeloos. Staat dan in de vrijheid, zegt Paulus in die Galatenbrief, waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Want het woord van God is niet gebonden. Het is helemaal vrij, dat woord van God. Vrij van wat mensen er ook van zeggen. Vrij, omdat de Heilige Geest waait waarheen Hij wil. En niemand kan over hem beschikken. En dan haal ik nog iets uit deze tekst naar voren. U leest in vers 19. En de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. En Lucas zegt in zijn hoofdstuk 7. Van al haar kinderen. Al haar kinderen. Zijn er dus meer dan één en meer dan twee. Het zijn in de eerste plaats onze Heer Jezus Christus zelf. En Johannes de Doper. En nog vele, vele anderen. En u zegt, wie zijn dan die anderen? Die anderen, dat zijn zij die niet kritiseren en oordelen, tenzij zichzelf. Dat zijn zij die in de eenvoud van het hart het getuigenis van Johannes de Doper aannemen en het getuigenis van de Heere Christus zelf. Ten slotte als één en hetzelfde getuigenis. Bekeert u, keert u om en gelooft het evangelie. Acht het betrouwbaar. Bekeert u, want u bent niet goed, u bent niet op de goede weg. U moet zich omkeren. En gelooft het evangelie. En wat is de inhoud van het evangelie? Dat God goed is. Dat is eigenlijk alles. Meer heeft de mens niet nodig. Dat de Heer Jezus Christus goed is. Juist voor hen die erkennen dat ze zelf niet goed zijn. Erkennen dat zijn goede tierenheid tot in eeuwigheid is. Dat is de taal van het geloof. Om dat te zeggen dat de boodschappers van goede tijding, de bode die God zendt, om te zeggen, Heere, het is goed. Als Johannes de Doper komt, en als hij zegt, de bij ligt aan de wortel van de boom, en dan naar de boomtop kijkt, om de hoogte te meten, en dan naar huis gaat om het touw te halen, dat die boom moet omtrekken, om dan te zeggen, het is goed, Heere, inderdaad. Die boom van mij, die moet om. En als dan de Heer Jezus Christus komt en zegt, en dat is het hoogtepunt, nee niet het dieptepunt, het hoogtepunt van het kruis. En zegt, het is volbracht. Er behoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Ik heb op de Goede Vrijdag volbracht. En op de Stille Zaterdag ben ik in de Sabbatsrust ingegaan. Na het volbrachte werk aan het kruis en in het graf. En u gaat heen in vrede en in vreugde en vier de zondag om van alle zorgen en zonden ontslagen te roemen in hem die ons blijdschap geeft. En om te zeggen, Heere, het is goed. U hebt er genoeg aan, aan het volbrachte werk van uw Zoon. En wij mogen er ook genoeg aan hebben. Het geloof van de tijdgenoten van de Heer Jezus. Evenals dat van ons, in onze tijd, heeft van alles aan te merken. Heeft van alles aan te merken op Jezus zelf en op zijn voorlopende doper. Maar het geloof van de kinderen der wijsheid, die hun hemelse vader en moeder nu reeds rechtvaardigen en eenmaal met de werken en met de feiten ten volle zullen rechtvaardigen, die zien op naar boven. Naar hem, die boven alle wolken, boven alle donderwolken ook troont. En het zegt heel eenvoudig, Heere, het is goed. U hebt er genoeg aan. En ik mag er ook genoeg aan hebben. En dan zingen we berijmd of onberijmd. Met tranen of zonder tranen. Die wonderheerlijke 136e psalm. Die de Heilige Geest met al de letters van het Hebreeuwse alfabet ons leert zingen. Om dat ook voor altijd helemaal vast te houden. Looft de Heere, want Hij is goed. Want zijn goede tierenheid duurt tot in eeuwigheid. En dan zij die de wijsheid Gods niet willen rechtvaardigen. De wijsheid waarin de Heere God ons eerst Johannes de Doper en dan de Heer Jezus. En Luther en alle leraren der gerechtigheid heeft gezonden. Die grote wolk der getuigen. Al die kinderen die de wijsheid Gods niet willen rechtvaardigen. Dat moeten inderdaad wel kinderen der dwaasheid zijn. Die daar eenzaam staan te pruilen op een hoek van de markt. Ik denk dat de Heer Jezus dat zelf ook wel ervaren heeft als kind. Op de markt van Nazareth. En een paar jongens daar tegen de muur van het huis stonden. En dat ze allemaal tegen een partij kozen. En hem verweten, jullie zijn spelbrekers. Met jullie kunnen wij niet opschieten. En u weet, als kinderen zich zo behandeld voelen, dan voelen ze zich eenzaam. Uitgeworpen. En dat is de lijdensgang van onze heiland geweest. Uitgeworpen. En wat heeft hij in eenzaamheid en in verlatenheid aan het kruis gehangen. Maar de tijd kwam. En zijn broeders kwamen. En staan in dichte rijen om hem heen. En zegenen zijn lieflijke naam. En de aarde is vol van al degenen door alle eeuwen heen die hem aanroepen en hem groot maken. En de hemel is nog veel voller. Zo wordt Gods wijsheid gerechtvaardigd. Dat wil zeggen, zo wordt de Heere Christus gelijk gegeven. Die ons de wet verklaard heeft. En die wet leert lezen in de vlammengloed van Sinaï. En die ons ook de belofte gegeven heeft. Om in die wet te leren lezen, bij het licht der eeuwigheid, voor de troon van God in de hoogste hemelen. Die grote en eeuwige wijsheid kan alleen dit zijn, de Heere Christus gelijk geven. Hem rechtvaardigen. Er is geen God zoals Hij. En buiten Hem is er geen zaligheid. Bij niemand anders en nergens elders in leven en sterven. En deze wijsheid verslindt alle dwaasheid van onze zonde. En de grootste zonde is ons ongeloof. Deze wijsheid redt van de dood en brengt ons in het eeuwige leven. Geloofd zij God. Amen.